Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.
Welkom bij de Nieuwsgierige Reiziger, jouw wekelijkse podcast over reizen. Ik ben Harry Teirlink, naast me zit Jochem Wijnands. Jochem was 15 jaar lang schrijver en fotograaf voor onder andere National Geographic. Hij heeft tussendoor nog een bedrijf opgericht dat door Apple is gekocht en hij is nu reisboekenschrijver. Wij zijn jullie hosts en deze aflevering gaan we het hebben over... Ja, Jochem, waar zou je het over willen hebben?
Ja, ik wil het graag hebben over de Malediven. Mm-hmm. En met name dan over het wereldrecord dat zij daar hebben en dat zij echt heel graag geheim willen houden.
Ik kijk ernaar uit. Je bent er geweest en je hebt de Malediven bezocht. En we zijn allemaal hartstikke jaloers op je. En het ziet er fantastisch uit. Parelwitte stranden, diep blauwe zee, palmbomen, cocktails, ondergaande zon, mooie eilandjes. Hè? En dan die huisjes op poten in het blauwe water. Je zult het geweldig naar je zin hebben gehad, niet waar?
Mm-hmm.
Jochem?
Ja hoor, ja nee.
Oké.
Geweldig naar mijn zin, ja.
Ja. Maar je gaat
maar dat geheim dus.
Geheim
er, zit, ja, er zit een soort ironie in dat hele verhaal. Dus ik vind dat wel passen bij de nieuwsgierige reiziger.
Ja. Oké, ontzenuwend. Ja. Ga je gang. Oké, trouwens eventjes voordat we gaan beginnen. Nog even dit. Hè. Tijdens deze aflevering krijgen jullie van ons een geheimtip. Een boekentip. En het antwoord op de vraag van de week.
Vraag van de week is...
Jochem.
Ja, kijk, Malediven bestaat natuurlijk eigenlijk alleen maar uit eilandjes. Het zijn er 1190 en dat lijkt heel veel. Maar het is echt helemaal niks vergeleken bij het land dat zeg maar de meeste eilanden ter wereld heeft. Dus de vraag van de week is, welk land is dat? En daar kan je even over nadenken, want het antwoord krijg je aan het einde van deze podcast.
Oké, Jochem, wat is er aan de hand met de Malediven? Wat is er niet goed?
Nou, ben je er wel eens geweest, Harry?
Nee, ik ben er nooit geweest.
Maar je hebt het over parelwitte stranden en zo. Dus wat is jouw beeld van de Malediven? Zonder dat je er geweest bent.
Ruimte, warm water, het eeuwige geluk, Shangri-La.
Het eeuwige
En als ik ooit nog een keer trouw.
Ja.
Of de renewal of the vows. Dan is het misschien de Malediven.
Dat vind ik
Malediven.
Ja, de
De Malediven.
Ja?
Of Aruba.
Of, dus of Las Vegas met de nep Elvis.
Nee, dat ben ik voorbij.
Maar dus dit is zeg maar een compliment aan de marketingclub van de Malediven.
Huwelijksbestekking.
Ja, fantastisch. Ja. Weet je, dat over de hele wereld iedereen zoiets heeft als ik ga trouwen of op mijn huwelijksreis.
Ja.
Wil ik naar de Malediven en hebben ze een beeld van parelwitte strandjes en noem maar op alles wat je hebt beschrijft.
Ja.
Nou, wat is er nou, en dat klopt hè, want dat is natuurlijk ook wel zo. Maar wat is er aan de hand is dat eigenlijk is het slechtste land wat je kan uitkiezen om naartoe te gaan op je huwelijksreis. Het soort van allerslechtste land. Want Malediven hebben zelf namelijk dat ene wereldrecord in handen. Dat is namelijk dat zij het hoogste scheidingspercentage hebben zelf.
Is dat zo?
Van alle landen over de hele wereld. Ja, dus die mensen die trouwen, scheiden, trouwen, scheiden, trouwen, scheiden. Ga jij daar naartoe zeg maar met jouw nieuwe liefde om jouw huwelijk te vieren?
Ja.
Snap je? Ik hou daarvan, van de ironie die erachter zit.
Dat is wel een discrepantie, dat had ik niet verwacht.
Nee, maar daarom zei ik ook, kijk, als je denkt van waarom noemen we dit dan de nieuwsgierige reiziger, deze podcast. Ergens zit nieuwsgierigheid natuurlijk in dat, zeg maar, wat wij doen, journalisten zijn, reisjournalisten.
Ja.
Maar als je echt een reiziger bent, dan wil je ook gewoon dingen weten. Dan ga je niet, zeg maar, klakkeloos aannemen dat het zo of zo of zo zit. En bij Malediven is dat zo'n land. Weet je, dat je denkt, ja oké, kan het waar zijn dat er een land is waar het allemaal zo perfect is en zo geweldig is?
Ja.
Nou, en dan ga je dus nadenken en in mijn geval kwam ik erachter dat ze dit record in handen hebben.
Mm-hmm.
En daarna blijkt dat er gewoon eigenlijk helemaal niks echt leuk is aan de Malediven.
Leg eens uit, wat viel er tegen zonder dat je wist van dat scheidingspercentage?
Nou, het is, kijk, dat scheiden is een heel verhaal, dan gaan we het zo over hebben hoe dat komt en zo. Alleen, het is een zwaar islamitisch land.
Mm-hmm.
Beetje op het, zeg maar, de Arabische islam gestoeld. Dus zeg maar de soenitische versie, het wahhabisme, heel hardcore islamitisch. Het heeft een lange traditie van een hele... niet echt democratisch bestuur, laat ik het zo maar zeggen. Dus moslimfundamentalisme. En het onderdrukt de eigen bevolking op allerlei manieren. Maar met name ook om dat toerisme weer mogelijk te maken. Dus, en dan heb je nog meer landen in de wereld waar dat gebeurt. Dus ik bedoel, ik zeg niet dat het het enige land is. Mm-hmm. Eigenlijk, zeg maar, begint dat in België. Dat je denkt van, weet je wel, is dat niet een beetje corrupt?
Die staat ook in de, even kijken, de scheiding. Ja, die staat nummer 5.
Oh ja, België staat, ja, dat is
aantal,
waar.
Aantal scheidingen per 1000 inwoners. Maar België profileert zich ook niet als de ultieme huwelijksbestemming.
Nee, dat ga je ook niet.
Dat zou ook belachelijk zijn.
Nee, ik denk niet dat je naar Luik gaat of zo. Om
Kazachstan. Maledieven verwacht je
niet. Nee, of Wit-Rusland of zo. Nee, daar ga je niet naartoe. Maar Maledieven dus.
Had
dus.
Jij, wat je net schetste, hè? Ja. Ondervond je daar negatieve ervaringen mee dan? Want je gaat daar toch, je zat waarschijnlijk een mooi huisje. Is dat dan een mooie baai? Is dat dan spierwit, onbedorven zand, et cetera? Ja. Dus dat was het niet. Maar terwijl je daar zit, heb je dan last van die omgeving?
Nou ja, ik ben er niet naartoe gegaan om als op een huwelijksreis of met een vriendin of een vrouw of dergelijke. Ook niet op vakantie. Dus ik was
je alleen?
Ja, maar ik was echt. Daar naartoe gegaan een paar weken. Aha. 3 weken of zo, alles bij elkaar. Maar ik ben echt naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het zit.
Ja.
En ik heb daar op 4 of 5 resorts ben ik geweest. Maar ja, ook dat, weet je, er komen 1 miljoen mensen per jaar.
Ja.
1 miljoen.
Dus heel veel, ja.
Ja, hoe denk je dat het bij die resorts aan toe gaat? Dat je daar de enige bent? Echt, als jij zeg maar een schelp wil vinden op dat strand, dan
dus
doe je best, want die schelpen, er zijn altijd mensen voor je die gewoon die schelpen al lang opgeraakt hebben.
Dat is gewoon een industrie, was het. Dat merk je ook.
Het is een grote industrie. En de grap is, ik bedoel, hele exclusieve resorts waar je gewoon duizenden dollars per nacht betaalt.
Ja.
Ja, weet je, je hoeft niet per se naar de Malediven, maar het is wel.
En jij ging de beroepshalve heen.
Ja.
Dat scheelt ook.
Ja, maar ik was wel onafhankelijk. Dus ik ben niet via een blad er naartoe gegaan.
Nee,
ik ben meer van, ik wilde wel wat
meer. Je gaat er eerst heen. En daarna kijk je wie jouw verhaal wil hebben.
Zo werkte dus, ik vroeger, ja.
Ja.
Ik had een idee. Toen ik las van over dat hoge scheidingspercentage, niet hoog, maar het hoogste. Ja. Toen was ik gewoon volledig. Dat is voor mij 1 zinnetje in één. Op in één
dat internet, zullen we nog wel eens zien, dacht je.
Nou ja. Hoe zit dat dan precies?
Ja.
Nou, en dan kom je echt in een wereld, daar heb je geen weet van. Dat is echt bizar.
Aha.
Vind ik bizar. Hoe
vertel,
dat dan?
Vertel.
Nou ja, goed, daarom zitten we hier natuurlijk. Het is een combinatie van factoren. Kijk, het begint met het idee dat je in een streng islamitisch land bent.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk heel erg op de man gericht. Mm-hmm. Dus vrouwen hebben nauwelijks rechten. En mannen mogen meerdere vrouwen trouwen, maar ze mogen ook van vrouwen scheiden.
Makkelijk, hè?
Dat gaat heel makkelijk. Ja. Dus ze zeggen, ik ga van je scheiden. En dan moeten ze dat 3 keer zeggen. Nou, als je bij wijze van spreken stottert, dan ben je al een soort van zover dat je het 3 keer hebt gezegd. Maar ik denk iedereen die in een boze bui is, en dat zijn we natuurlijk altijd wel eens in een relatie, die zegt
mannen,
gewoon, ik wil van je scheiden, ik wil van je scheiden. Dat heb je in 10 seconden, heb je gewoon een echtscheiding.
Vrouwen kunnen dat niet, neem ik aan.
Nee, dat is een voorrecht dat mannen hebben. Mannen mogen ook meerdere vrouwen trouwen. Maar op zich, kijk, er zijn natuurlijk best wel veel islamitische landen. En dan is nog steeds de vraag, waarom staat Malediven dan bovenaan?
Ja.
In dat lijstje. Dat heeft ermee te maken onder andere dat in de Malediven het gescheiden zijn is niet een stigma. Dus het scheiden is geen stigma, maar het alleen zijn wel.
Okay.
Dus zeker als vrouw, alleen zijn betekent eigenlijk dat je onmiddellijk op zoek moet naar een andere man. Nou, dat is niet de meest gezonde manier om een keuze te maken voor iemand.
Ja.
Dus voordat je het weet, ben je gewoon weer in een soort kansloze relatie beland. En daar komt bij dat ze in de Malediven ook een probleem hebben, dat ze bijna allemaal op dat ene eilandje wonen, in de hoofdstad Malé.
Mm-hmm.
Malé is het, daar zijn de Malediven ook naar vernoemd.
Ja.
Dus dat is het centrale eiland tussen al die atollen. Daar wonen nu 250.000 mensen. Maar dat
of een bevolking van?
500.000. Dus de helft woont ongeveer in die hoofdstad.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen terechtgekomen omdat ze van die eilanden weggeveegd zijn waar nu al die resorts staan.
Ja.
Dus daar konden ze niet langer blijven wonen. Je zit daar echt hutje-mutje. Het heeft de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld samen met zeg maar Mumbai,
Dhaka. Nederland.
Veel hoger.
Ja.
Ja, je hebt geloof ik in Amsterdam is het 6.000 per vierkante kilometer.
Ja, ja.
En in Malé is het 30.000 mensen per vierkante kilometer.
Ongelooflijk.
Ja, dat is bizar. Ja. Maar wat gebeurt er? Er is dus heel weinig woonruimte. Dus je trouwt en je gaat dan als vrouw bij de familie wonen van je man.
Ja.
Maar daar woon je dus met je oma's, opa's, neven, omen, ooms, iedereen.
Ja.
Nou, dus er is geen enkele privacy in zo'n relatie. Dus feiten wat er gebeurt. Dus je gaat ook weer heel snel uit elkaar. Dus heel snel dat de schoonmoeder zich daarmee bemoeit. En er allemaal spanningen ontstaan. En dat het scheiden zo makkelijk
gaat. Ja, even tussendoor. Als ze gaan scheiden, is de vrouw dan bijvoorbeeld financieel gezien of sociaal gezien vreselijk de dupe?
Ja,
of
100%.
Ja?
Ja, 100%. En dit is ook niet een land waarin de mensenrechten en de godsdienstvrijheid en al die dingen. Dit is echt, dit bungelt ergens onderaan. In de zin van Saoedi-Arabië bungelt onderaan. Irak, ja. Iran, dat soort landen. Syrië, weet je, dat zijn hardcore islamitische landen. Alleen, wie gaat er op vakantie naar Irak en Iran? Niemand. Maar er gaan dus 1 miljoen mensen per jaar. En dan denk ik dat er 100 miljoen mensen dat op hun lijstje hebben staan.
Ja.
Omdat het ook niet goedkoop is.
Een vrouw van, laten we zeggen, gemiddeld 25 jaar, die heeft kinderen gehad. En de kans is groot dat ze 1-2 keer gescheiden is op de Malediven.
Ja, de kans is heel groot, want dat wordt natuurlijk ook als soort jong ingezet.
Ja.
En als ik me goed herinner, zijn zeg maar gemiddeld mensen 4-5 keer gescheiden en getrouwd.
Heb je die vrouwen gesproken?
Ja, ja.
En die mannen, maar vooral de vrouwen?
Ja, dat klopt wel, ja. Vooral de vrouwen, ja.
Ja, ja. Ja.
Ik heb er een... Nou, ook wel mannen trouwens, nu ik zo over na. Ja, maar gewoon iedereen die ik daar tegenkwam, wel gevraagd van hoe zit dat? Hoe vaak ben jij al getrouwd?
Ja.
Gescheiden? Hoeveel kinderen heb je? Waar woon je? Enzovoort. En dan komen al die verhalen, komen allemaal soort van wel met elkaar overheen.
Ja, en ja. Hoezo? Wat is dan het gemeenschappelijke kenmerk?
Jong trouwen, vaak met een soort leeftijdsverschil, ja. Afhankelijkheid qua zeg maar financiële situatie.
Ja. Maar ze hebben het slecht, die vrouwen? Of valt het mee?
Nou, ik denk dat iedereen het slecht heeft. Want mannen zijn natuurlijk ook niet gelukkig als je maar van vrouw wisselt. Ja. En het is niet weet je, het is...
Ja. Die kinderen die blijven bij de vrouw.
En die kinderen, niemand profiteert daarvan. Ik denk wel dat het een mannenmaatschappij is.
Ja, ja.
En die streng islamitische mensen, ik weet niet hoe die denken. Dus dat kan ik niet veroordelen.
Nee.
Maar dat is wel... en dan heb je, dit is wel leuk. Je mag dus zeg maar trouwen, scheiden. Maar tot op, mag je 3 keer achter elkaar doen.
Dat wordt geaccepteerd.
Met dezelfde persoon.
Ah.
Dus ik heb een vrouw, ik ga van haar scheiden en dan kan ik daarna weer met haar trouwen. En dan weer van haar scheiden en weer met haar trouwen.
Wat is de zin ervan?
Nou, nee, niet. Maar je gaat zeg maar misschien iets te makkelijk scheiden van elkaar.
Ah ja.
En dan krijg je daar spijt van en dan ga je weer trouwen.
Ja. Ja.
Dus dat is...
Je kunt het makkelijk doen. Want
ja,
de schade
maar dat is een vorm van, weet ik veel, je hebt ruzie met je vrouw en je wil haar gewoon een rotgevoel geven en wil haar straffen of hoe dat ook. Ja. En dan ga je van haar scheiden.
En de volgende week, dan kan je het weer goed maken.
Dan ga je weer trouwen.
Ja, en dan heeft ze toch een waarschuwing. Eerste
dat
waarschuwing.
Hoop je.
Ja, ja.
Ja, ja. Ik bedoel. Maar dan op een gegeven moment mag het niet meer. Ook niet van het islamitisch recht.
Ja, ja, ja.
En dan heb je wat ze noemen een chainbreaker.
Ja.
Dat is heel... maar goed, die zeg maar, je mag dan niet meer met je vrouw trouwen. Omdat je dus te vaak met haar getrouwd bent.
Ja.
Dan komt er een, zeg maar een...
Maar die vrouw en die man, die mag wel met een nieuwe vrouw trouwen.
Daar komt dus, zeg maar, dan heb je dus een officiële persoon.
Ja.
Die gaat met jouw vrouw trouwen. En die heeft dan geen seks met haar.
Ja.
En die gaat dan daarna weer van die vrouw scheiden. Waardoor die vrouw opeens weer vrij is om met jou te trouwen.
Schoon is eigenlijk.
Nou, dat lijkt me sterk.
Nee, ja, nee, maar voor het gevoel,
maar soort van
juridische, ja, of islamitische
juridische, islamitische, islamitisch recht is dus schoon. En zelfs de vorige president van de Malediven, dat is Gayoom, heet die man. Die is van 78 tot 2010 of zo. Dus niet helemaal democratisch gekozen, deze man. Ja. Dus dat soort dictator was dat. Die heeft ook zo'n chainbreaker ingehuurd.
Mm-hmm.
Dus dat wordt niet over gepraat. Maar die had dat gewoon nodig, zodat hij weer met zijn vrouw kon trouwen. Jezus, zo'n gek land is dat.
Heel bizar, ja. Als als je nou die chainbreaker is ingeschakeld, dus het is goed en de weg is vrij om weer te trouwen voor zowel man als vrouw.
Mm-hmm.
Dat kan. Een vrouw kan makkelijk voor de tweede keer trouwen. Die mogelijkheid is er.
Ja, het is geen stigma.
Nee, ook als je een paar kinderen hebt, dan is het...
Het wordt heel makkelijk overgedaan. Ja. Ja.
Maar is eigenlijk een soort Tinder zonder de app.
Ja. Nou ja, ergens, want wij daten natuurlijk ruim voor ons huwelijk meerdere malen met vriendinnetjes en partners. Ja. En dan op een gegeven moment dan denk je, nou, ik ga nu een serieuze relatie aan.
Ja.
En het is me wel opgevallen dat in heel veel islamitische landen er best wel creatieve manieren zijn om dat ook te doen. Maar dan binnen het...
Dus in Nederland ook trouwens.
In Nederland is het niet zo ingewikkeld. Nee, want je hebt daar niet echt
maar je hebt ook allemaal rare regels waaraan je moet voldoen. Zelfs bij de meest kleine relaties wordt er een imam ingevlogen.
Oh, je bedoelt als je hier een moslim in Nederland bent?
Ja, ja, ja. Ja.
Oh ja,
en dan... Ja, en dan volstrekt ritueel is dat. Je denkt, waar gaat het eigenlijk over? Maar dan is iedereen weer tevreden. En ook de families en de ooms en de tantes, die hoeven niet meer te schamen.
Ja, daarom zeg ik, het is een creatieve manier om een dingetjes mogelijk te maken. Ja. En niet op de schaal die wij gewend zijn.
Ja, ja.
Maar weet je, het uiteindelijk is er niemand gelukkig.
Mm, ja.
Door die omstandigheden, door die enorme bevolkingsdruk op dat eiland. Toeristen mogen, als je daar naartoe gaat, mag je dus geen andere eilanden bezoeken waar dus de lokale bevolking... Dus je ziet de lokale bevolking van die eilanden, zie je niet.
Nee.
Je kan met een excursie mee en dan kom je op eilandjes. Ja, dat is gewoon een soort vuilnisbeeld waar je dan komt, waar pure armoede heerst.
Ja.
Terwijl je daar gewoon duizenden dollars uitgeeft. Dus dat klopt iets niet.
Nee, nee.
En nou is het zo dat land in 2010 een tijdje een regeringsleider heeft gehad die zelf politieke gevangene was.
Mm-hmm.
In die tijd van de Arabische lente eigenlijk.
Mm-hmm.
En toen was er wat hoop. Maar vervolgens werden er wat mensen links en rechts om vermoord. Die man die is daarna niet meer verkozen. En nu zit eigenlijk dat hele land weer toch wel in de greep van dat moslim-extremisme.
Ja, ja, ja.
En wat doen die? Die gaan dus bijvoorbeeld verbieden dat er de wellnesscentra in al die resorts, die moeten dan dicht, want dat zou niet islamitisch zijn.
Ja, ja.
Wat las ik nou laatst? Oh ja, yoga. Dat is echt totaal niet islamitisch. Dus dat mocht ook niet meer.
Maar
dus
zowel ook voor de toeristen?
Ook voor de toeristen. En dan, en dan is dat vaak gewoon eventjes dat het niet mag. En dan mag het weer wel.
Maar schaadt dat de huwelijksindustrie niet?
Nou ja.
Ja, bedoel ik. Je bedenkt als jij, je dat twee keer. Als je niet naar wel eens kunt yoga, dan houdt het op. Voor
en maar kijk, de spanning in het land is natuurlijk. En dat is natuurlijk, zie je in veel moslimlanden. Dat vind ik in Dubai ook heel sterk. En dan golfstaten.
Ja.
Hele strakke islamitische wetten en leer. En dat opportunisme om toch die dollars en dat geld en dat Sodom en Gomorra, om dat binnen dan bepaalde grenzen toe te laten.
Nee, dat heb je op Bali, heb je dat ook, hè? Dat het verbod eigenlijk voor de lokale mensen, maar ook in feite voor toeristen als ze daar komen, dat ze geen betrekking kunnen hebben met iemand met wie je niet gehuwd bent. Dat staat wel in de regels, maar iedereen weet van... niemand zal je arresteren, want dat schaadt de toeristindustrie.
Nou, ik was in Dubai en toen hebben ze op een dag alle prostituees het land uitgeschopt.
Mm-hmm.
Omdat ze vonden dat dat niet kon. Het liep de spuigaten uit, want ja. Maar 85% van de mensen in Dubai is zijn man. En die kwamen ook nog heel voor een groot gedeelte uit allerlei landen, omdat ze gastarbeider waren daar.
Ja.
Dus die hele maanden daarna stortte die hele economie in. Omdat ze al die vrouwen hadden, het land hadden uitgeschopt. En toen mochten ze weer terugkomen.
Ja, ja.
Gewoon heel praktisch, heel pragmatisch. Ja. Van nou, kom dan maar.
Heb je toch je punt gezet?
Juist niet. Je hebt een soort pragmatisme.
Ja.
Ik ben hardcore islamiet. Ja goed, dit werkt niet, dus laat die vrouwen maar komen. Die vrouwen zijn gewoon natuurlijk, zijn hoeren.
Uh-huh.
Dat betaal je voor seks. Dat is het slechtste van het slechtste. Ik bedoel, als je vanuit de islam denkt. Maar omdat het land te draaien houdt, mocht het toch?
Hmm. Ja.
Ik vind dat interessant.
Ja, zeker. Hey, maar om daar even bij jou terug te komen.
Uh-huh.
Jij kiest voor die bestemming. Hè? En je kiest voor een tropische bestemming, waarbij andere mensen zeggen van, nou, dat is wel interessant. Je bent reisschrijver geweest, heel lang, waarbij je toch aangespoord wordt om naar interessante bestemmingen te kijken. Hè? Wat staat er nou centraal in jouw keuze voor een bestemming die je gaat? Je gaat hier, je kiest hier voor een vakantie. Of een verblijf, of een reis, waarbij je heel veel gaat praten met de overheden. Mm-hmm. Mensen die veel kunnen zeggen, gescheiden vrouwen, mannen, et cetera. Het is een aparte manier van je dagen in een mooi eiland door te brengen.
Ja, ik snap wel waar je vraag vandaan komt. Ik ben natuurlijk meer een reisjournalist.
Ja.
En een,
ja, je bent meer sociaal geograaf dan een reisjournalist.
Maar ja, het is meer, weet je, ik heb wel meer van dat soort reportages, dat je denkt, zo zit het niet. Weet je, als jij op de vakantiebeurs rondloopt en je ziet daar de stand van de Malediven, maar niet alleen de Malediven, maar al die tropische eilandjes met die palmen, maar je weet dat het bijna allemaal derde wereldlanden zijn.
Ja.
En wij worden dan daarheen gelokt, nou, dat, en dan ben je daar en dan weet je ook heel vaak dat het eigenlijk, terwijl je er bent, weet je, al is het super mooi, na een soort van dag ben je gewoon aan het vervelen. Nou, je hebt dan nog je boeken. Dus, maar wat ik al zei, schelpen ga je daar niet meer vinden. Nou, in heel veel van die resorts die dan aangeprezen staan als, bijna een soort van half verlaten. Ja. Daar heb je gewoon 3 verdiepingen aan appartementen boven elkaar.
En vind je dat je als argeloze toerist voor zo'n eiland of zo'n bestemming kan boeken?
Ik denk dat er heel veel mensen daar naartoe gaan en terugkomen en geen idee hebben en het fantastisch vinden.
Ja, die hebben niks gemerkt.
Nee.
Die konden alles doen wat ze wilden.
Ja.
Ja.
Dat denk ik en kan dat? Ja, ik bedoel, ik ga niet zeggen dat het niet kan. Ik bedoel, totaal niet. Nee.
Maar voor jou, als je een vakantie zou zoeken, zou daar wel een grens zijn. Zou je daar nooit heen gaan?
Ik zou daar nu niet meer naartoe gaan, maar vooral omdat er zoveel alternatieven zijn.
Ja.
En het is ook wel een klein beetje je laten verleiden door een soort van onzincampagnes van een marketingbureau.
Ja.
Dat eigenlijk gebetaald wordt door door een soort regeringselite die zwaar islamitisch is en hun zakken vult met dat geld dat ze aan het toerisme verdienen.
Ja.
Want er profiteert niemand in de Malediven, profiteert ervan mee. Op een paar families na en een paar soort van rijken.
Het staat toch altijd in de brochures dat vooral ingekocht wordt bij lokale restaurants.
Ja.
Lokale bedrijfjes.
Ik denk niet dat ze dat kunnen waarmaken hier, nee.
Nee.
Nee, want je zit gewoon op een resort. Het is één eiland. Ja. Je landt op het vliegveld. Je gaat in een boot of in een watervliegtuigje naar je resort. Kom je nooit meer vanaf.
Nee,
en je kijkt naar een soort van horizon van een soort van blauwe zee. En dan kun je inlopen in lauw warm water.
Ja.
Maar dat is het enige wat ze te bieden hebben. En dan...
Maar buiten je waterscooter en het lauwe water, is er niet iets anders? Is er een mooi museum dat interessant is?
Een museum?
Niet. Ja,
een onderwatermuseum. Eigenlijk, je gaat duiken.
Ja, maar dat is al verbleekt.
En dat is heel troebel daar.
Ja.
In negen maanden van het jaar of zo is het soort van het water heel troebel. Door de moesson en dat soort dingen. En dan bijvoorbeeld walvishaaien. Prachtig om mee te zwemmen.
Mm-hmm.
Walvishaaien vinden het, die eten plankton en zo. Die vinden het fijn om in een bepaald soort water te zwemmen. Ja. Wat niet per se heel helder is.
Nee. Oké. Okay. Dus, hey, even jou onderbreken.
Ja,
die had ook een tip meegenomen voor een bepaald boek. Dat wou je graag met ons delen.
Ja, we hebben een boekentip. We hebben een geheimtip. Ik begin met de boekentip. Ja, in dit geval het boek van Iris Hanema. Het heet Het Bitterzoete Paradijs.
Mm-hmm.
En waarom dit boek? Omdat zij hierin dus naar de Stille Zuidzee gaat. En daar eigenlijk al die prachtige eilandjes soort van afgaat.
Mm-hmm.
Op zoek naar het paradijs. En het is een aaneenschakeling van ongemakjes, teleurstellende ervaringen enzovoort. En zij kan dat soort van heel leuk beschrijven. Maar ik vind het dus gewoon vooral...
Alles wat tegen,
nou ja,
eigenlijk.
Kijk, als je heel veel gereisd hebt, dan moet je gewoon stoppen met boeken schrijven. Want dan word je een soort van cynisch en vervelend. nee, daarom. Maar bij haar sluipt het er ook al in.
Ja, ja.
Maar het is, blijft leuk en ze kan leuk schrijven. Ze schrijft grappig en het zegt iets. Het is een soort van waarheid, universele waarheid, dat waar je naar op zoek bent, dat is een ideaalbeeld. Maar dat bestaat dus niet.
Nee.
Op de mooiste. Nee. Ik zal een stukje voorlezen. Ja? Ik heb een klein fragment. Nou, ze is naar. Kijk, Bora Bora. Mm-hmm. Toch? Het staat toch ergens gewoon in iedereens lijstje als een prachtige bestemming. Nou, zij staat dus geweest, komt op Bora Bora. Net zoals dat je een soort van naar de Malediven gaat. Mm-hmm. En als je daar bent, wees dan eerlijk. En zeg dan ook gewoon van, het is toch niet helemaal wat ik had gehoopt. Maar iedereen die heeft natuurlijk ook, cognitieve... nou, heet het ook weer?
Dissonantie.
Ja, dissonantie. Ja. Dat je zeg maar, je hebt ervoor gekozen, dus je gaat gewoon je keuze verdedigen. Ook al is het misschien niet de beste keuze. Dus wat zegt zij? Zij slaapt op een camping op Bora Bora. Nee, zij slaapt in de tuin van een bed and breakfast.
Ja?
De tuin was niet gemaakt voor tenten. Ze sliep dus in de tent. Er liep een leger krabben en je lag met je hoofd pal aan de doorgaande hoofdweg naar het enige openbare strand van het eiland. En dat enige openbare strand is dus één klein stukje strand op dat hele eiland, waar je dus als zeg maar een niet rijke toerist naartoe mag. Dus als lokale mag je er naartoe. Dus dat zegt al iets over hoe raar het daar geregeld is. En dan zegt ze, verder werd de hondenpoep van grote stinkende waakhonden niet opgeruimd en waslijnen veranderden steeds van positie. Iets wat je 's avonds niet ziet en ervoor zorgde dat ik meerdere keren bijna onthoofd werd. Leer hier dat je nooit onder een palmboom met trossen groene kokosnoten moet gaan zitten, staan, parkeren of kamperen. Kokosnoten zien er paradijselijk dus onschuldig uit, maar ondertussen weten we dat dit berust op een misverstand. Het gebeurt. Mensen die al doezelend een kokosnoot vol in het gezicht kregen. Als je het niet al rechtstreeks onder de grond doet belanden, dan wel bij de plastisch chirurg. Want je ziet eruit alsof je bewerkt bent met zoutzuur. Met andere woorden, Bora Bora ziet er vooral heel mooi uit op de foto's. Ja. En als je er eenmaal bent, weet je dat, het bezit van de zaak is ook het einde van het vermaak. Ook als het gaat om dit soort fantastische reisbestemmingen.
Ja. Ze is op de Malediven wel of niet geweest?
Oh, niet in dit verhaal in ieder geval. Nee, maar ik denk dat ze er echt gehakt van gemaakt had. Haar kennende.
Ja, het is jammer dat we weinig van haar horen nog. Ze was wel heel opvallend, vond ik, dat zij een van de weinige jonge reisjournalisten, en zeker, ja, het klinkt een beetje determinerend, vrouwelijke reisjournalist, mm-hmm. die ongelooflijk kritisch was. En dat op een bijzonder originele manier. Mooie stijl. Grappige, hele sterke metaforen. Dat maak je zelf mee.
Nou, ik ben het met je eens.
Ja.
Dus moet er een keertje uitnodigen.
Ja.
Nou, dan heb ik nog een geheimtip. En dat gaat erover dat je, zeg maar, echt best wel paradijselijke eilandjes hebt. En plekken waar je dan vindt wat je zoekt, maar dan niet in de luren wordt gelegd door een of andere marketingorganisatie van een corrupt land. En mijn tip is de Togian-eilanden in Sulawesi. Dat ligt in Noord-Sulawesi. Daar ben ik dus geweest. Daar heb je de clownsfishes, de Finding Nemo-visjes, zeg maar. Ja. Echt serieus op een centimeter van waar het water begint, heb je die minuscule visjes zwemmen, de zeeschildpadden. Daar heb je de walvishaaien waar je gewoon, letterlijk gewoon tussen kan zwemmen. Zonder over de top dat toerisme en dan het gevoel dat je eigenlijk in een heel, heel fout land zit. Dus één eiland wil ik even noemen, dat heet Una Una. Ik vind dat een mooie variatie op Bora Bora. Ja,
het is geweldig.
Het is een vulkanisch eiland, een soort van één grote rots. Komen bijna geen toeristen, ik zweer je. Je loopt daar een soort van bijna alleen rond. En dan ga je daar snorkelen. En op 6 meter diepte kom je de schildpadden tegen. En het koraal. En de, het is echt 100 keer, misschien 1000 keer leuker dan normaal.
Oké, dat is toch wel wat. En hoe staat het met het scheidingspercentage?
Ja, ja. Indonesië zie ik niet ergens in die lijstjes voorkomen.
Nee. Oekraïne is in dat lijstje de laagste. Nee, de laagste van de top 10.
Dus, ja, toch?
Ja. Nee, maar goed, je had geen rare tour. Daar ben je geweest voor een vakantie of heb je daar ook een onderzoek gedaan?
Nee, ik ben er met mijn gezin.
Je zoekt naar dingen die niet kloppen.
Eens, maar dit was een gezinsvakantie.
Oké.
Okay. Ja. En mijn dochter heet Luna. Ja? En die wou naar Una Una. En zo zijn we daar terechtgekomen. Ik zweer het je.
Ah, geweldig, geweldig.
Zo zijn we daar terechtgekomen.
Ja, ja.
Maar jij, jij wil natuurlijk ook het antwoord weten de vraag.
Sterker,
meeste eilanden ter wereld. Oh, ja. Heb jij daarover? Heb jij, wat dacht jij? Dat het.
Een beetje misschien bij Finland uitgekomen.
Daar, Finland is niet zo heel.
Nee, dat weet ik. Ja, ik heb het antwoord gezien. Nee.
Ik
heb aan Indonesië gedacht.
Ja, Indonesië toch?
Redelijk, ja, in de buurt.
Van de mensen, ja. Want ik heb ook van tevoren een paar mensen gevraagd. En,
ja, ik ben op de Filipijnen geweest. Dat weet ik nog.
Ja.
Heel veel eilandjes. Ongelooflijk.
Ja, fantastisch.
Ja, ja.
Het is bijna jammer, maar het antwoord is Zweden. Zweden. Ah. Ik heb 1190 eilandjes geteld op de Malediven.
Mm-hmm.
Zweden heeft er 200.000.
Oh.
267.000.
Mm-hmm.
267.000.
Dat is heel veel, ja.
En dan, en dan geloof je niet, maar dan moet je gewoon inzoomen op Google Maps en dan die kust bekijken. En dan zie je alleen maar. Maar het zijn gewoon, zeg maar, het is jammer dat het inderdaad niet een tropische bestemming is. Het zijn gewoon rotsen.
Mm.
Die hele kust is één grote soort van rotsachtige omgeving.
En dat gaat allemaal voor eilanden.
Nou ja, binnen, op een gegeven moment is het een eilandje.
Het verbaast me, ik denk dat niemand het weet in Europa.
Nee, maar daarom zegt Finland, dat is nummer 2.
Okay.
Noorwegen is nummer 3. Canada en dan Indonesië is pas nummer 5.
Hmm.
Indonesië heeft 17.000 eilanden.
Oh, dat scheelt toch al met nummer 1.
Dat scheelt enorm. Dus ik vond het heel leuk om te horen.
Ja, ja. Geweldig, ja.
Ja.
Oké, bedankt.
Ja, nou, dank je.
Dat was diepgaafd en heel interessant, ja. Nou, dit was de Nieuwsgierige Reiziger. De podcast over jouw manier van reizen. Volgende week zijn er weer. En dan gaan we het hebben over de kunst van het alleen reizen. Ik ben Harry Terlink. Naast me zit Jochem Wijnands. Tot volgende week.
Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.